Hartelijk welkom, gemeente en allen die thuis via de livestream of kerkradio deze dienst met ons meebeleven. In deze dienst vanmiddag gaat voor dominee G. van Roekel uit Bennekom. Verder zijn aanwezig de kosters Joost Korpshoek en Benny Grevers. Organist is Wim van Manen, diaken Richard de Bruin en ouderling Ben te Braken. De schriftlezing is uit Matteüs 25, vers 31 tot en met 46. En het thema van deze dienst, van de prediking, is Jezus komt. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en de meritiekas. En de derde collecte is een corona-noodhulpcollecte voor kerken in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Verder herinneren we u nog aan de bidstond, die Deo Volente woensdagavond 13 mei om 8 uur wordt uitgezonden vanuit onze kerk. We zingen nu eerst Psalm 130, vers 3 en 4. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. zullen we samen, u en jullie thuis en wij hier in de kerk, deze dienst in Gods hand leggen. Onze hulp is in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag uit Matteüs 21, de gelijkenis van het laatste oordeel. Jezus komt in heerlijkheid, zo begint de gelijkenis, en zal plaatsnemen op zijn geduchte troon, de troon van zijn heerlijkheid. En dan zullen alle volken rondom hem verzameld worden. Laten we daarom samen gaan zingen uit Psalm 97, vers 1 en 4. Psalm 97, vers 1. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En vers 4. Dat ieder schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. Psalm 97, 1 en 4. Jezus komt in heerlijkheid en hij komt om recht te spreken, om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En daar, zo zegt Psalm 98, mag Gods kerk vrolijk van zingen. Ondanks de ernst die aan het oordeel is verbonden. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Want hij komt om de aarde te richten. Laten we na de geloofsbelijdenis zingen uit Psalm 98, vers 4. En verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we samen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijke geloof. Met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God. De Almachtige Vader. Van waar hij komt. Om te oordelen. Levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in onze gebeden. Laat ons bidden. Barmhartige God, genadige Vader in onze Heere Jezus Christus. Hartelijk dank dat u ons ook vanmiddag de gelegenheid en het voorrecht geeft om samen te komen als gemeente. Al is het op allerlei adressen, mensen alleen, mensen in gezinsverband, verspreid over het dorp en de regio, velen en toch verbonden door die ene geest, rondom dat ene woord, rondom die ene naam die u zelf onder de hemel gegeven hebt tot zaligheid, samen in de naam van Jezus. Totaal verschillende mensen, jongeren, op zoek naar waarachtigheid in het leven, ouderen, kwetsbaar in de gezondheid en daarom aangewezen op zorg van anderen. Bezorgd over de tijd waarin we leven, met al die dreiging van het coronavirus. Mensen die met verlangen uitzagen naar deze eredienst, die u kennen, die de vreugde van de dienst van het evangelie ervaren in hart en leven. En die met Paulus mogen zeggen, ik ben verzekerd dat het erfdeel van de heiligen ook voor mij bewaard wordt tot in het eeuwige leven. Want Jezus is mijn zaligmaker. Is hij geworden door geloof en bekering door het werk van uw geest. Mensen die schuchter zijn, die het graag zouden willen weten, maar in twijfel verkeren. Mensen die zoeken, wat is waarachtig in dit leven en wat niet? Wat vraagt God van mij? Hoe mag ik hem kennen? Misschien mensen die uit gewoonte meekijken. Of jongelui, kinderen die het doen omdat het past bij het gezinspatroon. Liever andere dingen zouden doen, samen, verbonden, rondom uw woord. We bidden hartelijk dat u ons zegen geeft. De zegen van de werking van de Heilige Geest. Die heerlijke geest die op Pinkster is uitgestort. Als een blijvende gave van u aan uw kerk. De geest die in de waarheid leidt. Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De geest die de Heere Jezus verheerlijkt. In ons leven, in de kerk, in de wereld. We bidden u, o geest van de genade. Wil dat werk onder ons doen vanmiddag. Ons bij de hand nemen. En ook alle tegenstand en onwil daarin overwinnen. Ons bij de hand nemen. En in de waarheid leiden. En in de waarheid bevestigen. Wil overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En wil ons zo maken tot mensen in wier leven Christus wordt verheerlijkt. Want daar gaat het u om. Dat Jezus zelf in zijn persoon en in zijn werk, in zijn verleden, heden en toekomst, als profeet, priester en koning, wordt gekend, gediend en verheerlijkt. En ten diepste, Heer Jezus, bent u het zelf die zo vanmiddag tot ons komt. Met uw handen, boorden vol zegen. Met een hart vol liefde voor mensen als wij, klein, kwetsbaar, zondig. Ten dode opgeschreven, zonder uw ingrijpen. Komt u tot ons met de doorboorde handen die verzoening verkondigen. Met uw koninklijke heerschappij, waarbij we in geloof mogen schuilen. Met uw krachtige voorbeden, de hoge priester die leeft om voor ons te bidden. Heere Jezus, neem ons op al die adressen, gemeenteleden en gasten, jongeren en ouderen, neem ons samen voor uw rekening. Leid ons in de waarheid, overtuig van gerechtigheid en oordeel, en wil zo voor het eerst of al inniger en hartelijker in ons leven Christus verheerlijken. Opdat u de eer mag ontvangen, Vader, Zoon en Heilige Geest. De God die dwars door de barre tijden van de geschiedenis heen uw koninkrijk doet komen. U de eer mag ontvangen nu en voor altijd. Behoed ons voor het kwade. Zegen heel uw kerk deze middag. We bidden voor vervolgde broeders en zusters. En wil ieder zegenen die vanmiddag een taak heeft te vervullen. Kerkraadsleden, organist, koster, voorganger. Vervul ons met uw liefde. Om trouwen toegewijd onze taken te vervullen. Ziende op u, die nietige mensen als wij inschakelt voor de dienst van het evangelie in de wereld en voor de opbouw van uw gemeente. Wij vragen het u in de wegneming van al onze zonden. Ziende op hem die gekomen is en die komen zal. Onze Heere en Heiland, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest de drie enige God is, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we samen uit Gods woord gaan lezen. Vanmiddag uit het evangelie van Matthäus, Matthäus 25, de versen 31 tot en met 46. En dat hele gedeelte, de gelijkenis van het laatste oordeel, is ook de tekst voor de preek. Matthäus 25, vers 31 tot en met 46. Daar zegt Jezus: wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij me gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt me niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt me niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt me niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig? Of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover gemeente, schrift en tekstlezing. Jezus komt in heerlijkheid om te oordelen de volkeren die voor hem verzameld worden. En dan zal Jezus scheiden tussen schapen en bokken, geloof en ongeloof, heil en onheil. Zoals in Psalm 5 al duidelijk wordt dat God twee wegen kent, hanteert, scheiding maakt tussen geloof, goddeloosheid, ongeloof. Geloof en ongeloof, gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Gij zult door God, die het al doorziet, de boze voor uw heilig ogen, geenszins gedogen. Maar mij ontmoet uw mededogen. We zingen samen Psalm 5 en daarvan vers 4 en 7. laten we naar het amen van de verkondiging, gemeente, samen zingen Psalm 143, vers 10. Het bekende gebed: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10. Broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes, gemeenteleden, gasten, fijn dat u kijkt. Weet u dat dit glas water alles te maken heeft met ons leven? Sterker nog, dat dit glas water alles te maken heeft met onze eeuwige toekomst. Met eeuwig wel of eeuwig wee, onze eeuwige toekomst. Hoe dan? Dat maakt Jezus duidelijk in de gelijkenis die we lazen. De gelijkenis van het laatste oordeel. Een gelijkenis die ik samenvat onder het thema: Jezus komt. Jezus komt in heerlijkheid. Jezus komt als rechter. En Jezus komt als verlosser. Jezus komt in heerlijkheid als rechter en als verlosser. We zijn gemeente in de laatste dagen van Jezus' leven op aarde. Die stille week, die dagen voorafgaande aan Goede Vrijdag, dat de slagschaduw van het kruis steeds nadrukkelijker over het leven van Jezus valt. De Zoon des Mensen wordt de knecht, de man van smarten, Lam Gods dat het offer van zijn leven gaat brengen voor de zonde van de wereld. Jezus is op weg om te sterven. En in die situatie wil de heiland die leerlingen die hem al die jaren hebben gevolgd nog één keer op het hart binden wat de komst van het koninkrijk betekent. Want dat was een essentieel onderdeel in de prediking van Jezus. Het koninkrijk komt. Het is gekomen en het zal komen. En daarom, gemeente, gaat Jezus in die dagen vlak voor zijn sterven zijn leerlingen onderwijzen in de komst van het koninkrijk, in de wederkomst. En dat doet hij door middel van drie gelijkenissen die we vinden in Matteüs 25. Drie gelijkenissen over de wederkomst. In de eerste, die jongens en meisjes van de wijze en dwaze bruidsmeisjes, olie, geen olie. In die eerste gelijkenis gaat het om de persoonlijke voorbereiding op de komst van Christus in heerlijkheid. Jezus zegt: waak. Wees niet dwaas, maar wijs. Waak, want u weet niet op welk uur de meester komt. In de tweede gelijkenis, die van de talenten, maakt Jezus duidelijk dat het in de verwachting van de komst van het koninkrijk toch onze roeping is om op aarde onze talenten goed te gebruiken. De gelijkenis van de talenten. 1 talent, 2 talent, 5 talenten. En de roeping is: misbruik Gods gave niet. Gebruik je talent, je gave in geloof tot eer van God. En dan komt de laatste gelijkenis. De meest aangrijpende, de meest beklemmende, het meest doortrokken van de ernst van de komst van Christus in heerlijkheid. De gelijkenis van het laatste oordeel. En hoe begint Jezus die gelijkenis? Met een zingemeente die werkelijk vol is van evangelie. Jezus zegt: wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid. En dat is zwaar geladen taal uit de mond van onze heiland. Wanneer de Zoon des Mensen. De naam die in de evangelie gebruikt wordt voor de Heer Jezus. Wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid. En let op dat woord heerlijkheid. Hij komt in heerlijkheid. En dat betekent vol van glans, vol van pracht, vol van overwinningskracht. Hij komt in Gods heerlijkheid. En dat moet u horen, gemeente, tegen de achtergrond van het evangelie. Hoe kwam Jezus in zijn eerste komst tot ons? U weet het. Toen hij door de Vader in de wereld werd gezonden, kwam hij als een kind in de kribbe. Ontdaan van alle heerlijkheid. Een kind in de kribbe, een voerbak voor de beesten. Hoe kwam hij in zijn eerste komst? Hij kwam bij ons heel gewoon, zingen we. Mens onder de mensen. broeder onder de broeders, één van ons, alle dingen gelijk geworden behalve de zonde. Hoe kwam hij in zijn eerste komst? Als de leidende knecht, de man van smarten, het lam Gods dat voor de zonde van de wereld leven en bloed als offer zou brengen. Hij kwam als man van smarten. Geplaagd, gepijnigd, bespot, gehoond, weggedacht, beladen met onze schuld die eenmaal vrede zal aanbrengen. Hij kwam in de nederige gestalte van de Zoon des Mensen, van de man van smarten, van het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Zo was het toen. Maar als Christus voor de tweede keer komt, dan komt hij zoals hier staat in heerlijkheid, omringd met de lichtglans van Gods majesteit. En het wordt ook duidelijk uit het gezelschap van engelen dat Jezus omringt. De aartsengel die de bazuin blaast en ook de engelen die de heiland omringen als de hemelse hofhouding die hem vergezelt als de koning. Engelen die hem omringen. Dan zal Jezus plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. De Bijbel spreekt ook over de rechterstoel. De troon van de heerlijkheid, de plaats waar het oordeel klinkt en waar vonnis wordt uitgesproken. En dan worden de volkeren rondom de Heer Jezus vergaderd. Alle volken staat er. Het Joodse volk en de heidenvolken. Het kerkvolk en het volk dat niet kerkelijk is. U. Jullie, ik, wij zullen staan voor de troon van de heerlijkheid van Christus. Elk oog zal hem zien, zegt de Bijbel. Elk oog zal hem zien. Elke tong zal belijden dat Jezus de Heer is. En elke knie zal zich voor hem buigen. Wat een geweldige dag voor de Heer Jezus. Niet meer die spot die klonk toen hij op aarde was en die vandaag nog zo vaak klinkt. Niet meer dat geweld dat zich openbaart op Psalm 2, machthebbers die de gezalfde van zijn troon willen stoten. En nog altijd klinken dat soort woorden en dreigementen in deze wereld. Niet meer het ongeloof dat Jezus weghoont en wegdenkt en wegvloekt. Elke tong zal belijden dat Jezus de Heere is en elk oog zal hem zien, want Jezus komt in heerlijkheid. Een geweldig moment voor de Heere Jezus Christus. Maar ook gemeente een bijzonder moment voor ons. Want ik zei het al, de volkeren zullen voor zijn troon vergaderd worden. De Openbaring zegt de doden zullen opstaan, zullen voor God verschijnen. Alle volken, boeken worden geopend. En dan zal Christus recht spreken. Dan zal Christus oordelen zoals hij alleen oordelen kan. Heeft het oordeel nog niet plaatsgevonden, zegt u? Dat oordeel vindt toch plaats? Ja, wanneer vindt het oordeel eigenlijk plaats? Het vindt op een bepaalde manier plaats in je hart. Als je tot geloof en bekering komt en vrijspraak ontvangt. Het vindt op een bepaalde manier plaats bij het sterven. Het sterven is een doorgang naar de eeuwige heerlijkheid bij God. Of een doorgang naar de eeuwige verlorenheid die wij zelf over ons hebben afgeroepen. Jazeker. Het oordeel is op een bepaalde manier al voltrokken. Maar hier zal dat oordeel bevestigd worden. Een definitief oordeel worden. De volkeren worden rondom Jezus vergaderd. En dan gaat Jezus oordelen. Je hebt wel eens mensen die zeggen, zou het zo'n vaart lopen? Bedoelt de Bijbel al die uitspraken over oordeel niet alleen maar als een soort aansporing om toch vooral God te zoeken? Zou God nou werkelijk? Misschien zijn er wel jonge mensen die het denken. En waarom ook niet ouderen? Zou God nou werkelijk oordelen, scheiding maken, op de manier zoals Jezus hier zegt. Het is ook beeldspraak, metafoor. Inderdaad beeldspraak, maar wel beeldspraak met een diepe Bijbelse werkelijkheid. Jezus maakt scheiding. Jezus maakt scheiding. Waarom, gemeente? Omdat God ons altijd als verantwoordelijke mensen ziet. Wij moeten eenmaal verantwoording afleggen wat wij met ons leven hebben gedaan. We zijn geen robots, geen marionetten. Wij zijn mensen naar Gods beeld geschapen met een eigen verantwoordelijkheid. En daar komt God op terug. Daar komt God op de jongste dag op terug. En daarom zal Christus oordelen. Met een zuiver, rechtvaardig oordeel. Hij oordeelt. De Bijbel waarschuwt dat wij niet gaan oordelen. Niet over elkaar gaan oordelen. Hij oordeelt en niemand anders. En dan zegt Jezus dat hij gaat scheiden. Zoals de herder de schapen en de bokken scheidt. Scheiden. Schaap, bok. Geloof, ongeloof. Kafkoren. Behouden worden, verloren gaan. De herder gaat scheiden. De koning gaat scheiden. Een aangrijpende gedachte vindt u niet. Wat bij één volk hoorde, wat in een familie, in een gezin hoorde, wat hier in de kerk bij elkaar hoorde. De scheidslijn loopt er dwars doorheen. Soms in huwelijk en gezin en kerk. Jezus maakt scheiding. Hier, daar, links, rechts. Jezus maakt scheiding. De schapen, zegt Jezus, komen aan mijn rechterhand. De hand van de macht, de hand van de heerlijkheid. Aan mijn rechterhand. En tegen de schapen, ook wel de rechtvaardige genoemd, zegt Jezus, kom. Stel u voor, je staat daar. En je staat daar met vrees en beven. De koning ontmoeten. Ga niet in het gericht met uw knecht, zegt de psalm. Doe het niet, want niemand die leeft is voor u rechtvaardig. Je staat daar met een diep besef van je eigen schuld. En dan zegt de Heer Jezus, kom. Dichterbij, kom, gij gezegenden van mijn vader. Dat zegt de Heere Jezus, u bent gezegend. Legt alle nadruk op die eenzijdige zegen die van God vandaan komt en om Jezus wil tot ons en in ons komt. Dat je leerde geloven, dat je bij het geloof bewaard bleef, dat Christus je dierbaar werd en zonder hem niet meer kon leven. Kom, gezegenden van mijn vader, en beërf het koninkrijk. De volkomen verlossing is dus een erfenis. Het valt ons ten deel als een nalatenschap van een ander. Beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is vanaf de grondlegging van de wereld. Kom, zegt Jezus, het koninkrijk, het heil, het leven, de vreugde van het koninkrijk, het is voor u. Maar tegen de bokken, aan de linkerhand, zegt Jezus iets anders. Zegt de koning op zijn troon, ga weg van mij. En dat is, gemeente, misschien wel het meest ingrijpende woord van het evangelie. Als de Heere Jezus zegt, ga weg. Want dat heeft hij nog nooit tegen u gezegd. Nooit tegen mij gezegd. Jezus zegt altijd, kom. Jezus zegt altijd, kom vermoeide en belaste. Jezus zegt, wend je naar mij toe alle einden van de aarde en word behouden. Nooit zegt Jezus, ga weg. Wie u ook bent en waar u ook bent vandaag. Jezus zegt, kom. Kom. Maar als het in ons leven niet komt tot die overgave, tot dat komen, dan zegt de Heere Jezus, ga weg. Wat ook zoiets betekent als, ik wil je nooit meer zien. Ga weg. Gij vervloekten, zegt Jezus. Waarmee hij typeert dat ons leven dan onder de vloek is geweest en onder de vloek is gebleven. onder de vloek die we vanwege de zonde over onszelf hebben afgeroepen. Ga heen, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, buitenste duisternis, eeuwigdurende donkerheid en godsvervreemding, de hel. Zoals dominee Van der Ree onlangs u heeft duidelijk gemaakt. De plek waar Jezus zelf was, jazeker. In de Godverlatenheid om zijn volk uit die duisternis te bevrijden. Neergedaald tot in de hel. Maar wel de werkelijkheid. Voor de bokken. Ga weg, zegt Jezus. In de eeuwigdurende duisternis. Ook beeldspraak, maar vol werkelijkheid. Eeuwige godsvervreemding. Geen enkel aspect meer van Gods genade, Gods liefdevolle aanwezigheid. Niks meer. Ga weg. En op grond waarvan oordeelt Jezus dan? Wel, zegt de gelijkenis, dan oordeelt de verheven Christus op grond van, en daarmee vat ik het samen, praktische liefde voor God en de naaste. Praktische liefde voor God en de naaste. U zegt, oordeelt God dan op grond van onze werken? Het gaat toch om het geloof? Het geloof is toch het allesbeslissende? Jezus zegt, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wie de Zoon niet gelooft, die heeft het eeuwige leven niet. Het geloof is toch beslissend? Inderdaad, gemeente. Het geloof is alles beslissend. De band aan de Heer Jezus, door de Heilige Geest gewerkt, ontvangen in de overgave van het geloof, aangevochten misschien, bestreden wellicht, kwetsbaar, maar de band aan de Heer Jezus is beslissend. Wie de Zoon gelooft, geldt nog altijd, heeft het leven. En wie de Zoon van God ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. De toorn van God blijft dan op ons. Inderdaad. Maar hier, gemeente, gaat het dan om de vrucht van dat geloof. Want geloof draagt altijd vrucht. Bij de een anders dan bij de ander. Er is een rijke variatie aan geestelijke vrucht. Maar één aspect raakt alle gelovigen. En daar wijst Jezus hierop. De vrucht van de praktische, dienstbare liefde voor God en de naaste. Want waarom worden de schapen aan Jezus' rechterhand zalig gesproken en ontvangen ze het koninkrijk? Wel, zegt Jezus, hierom. Ik had honger. En jullie gaven me te eten. Ik had dorst. En jullie gaven me te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie hebben me gastvrij ontvangen. Ik was naakt, hebben me gekleed. Ik was gevangen en ziek en jullie zijn bij me gekomen, hebben me bezocht. Let wel, Jezus zegt niet, ik was in de gevangenis en jullie hebben mij bevrijd. Jezus zegt niet, ik was ziek en jullie hebben mij genezen. Jezus zegt niet, ik was een vreemdeling en jullie hebben de hele vluchtelingenproblematiek opgelost. Het gaat, gemeente, om het verlichten van het lijden. Niet het oplossen van het lijden. Lijden verlichten. Brood voor wie honger heeft, water voor wie dorst heeft, gastvrijheid voor wie een vreemdeling is, bezoek voor wie gevangen is, eenzaam of ziek. Dat hebben jullie gedaan, zegt de Heer Jezus. En dan vragen de leerlingen, dan vragen de discipelen, wanneer hebben wij dat dan gedaan? Wanneer dan? En dan zegt de Heer Jezus, in zoverre jullie dat aan een van deze geringste van mijn broeders gedaan hebben. Dus gedaan voor een ander, met name in de kring van Gods kerk. Broeders en zusters, dichtbij, ver weg. Als jullie dat voor een van deze geringste van mijn broeders hebben gedaan, heb je dat aan mij gedaan? Dus de dienst aan de naaste in nood is een dienst aan Jezus. Jezus wordt gediend als zijn volk de naaste in nood in zijn naam barmhartigheid bewijst en lijden verlicht. En tegen de bokken aan de linkerhand zegt de Heer Jezus het omgekeerde. Ik had honger. Mij niet gevoed. Dorst. Geen drinken. Naakt. Niet gekleed. Vreemdeling. Niet welkom. Gevangen. Ziek. Er kwam geen bezoek. Dat noemen we gemeenten zonden van nalatigheid. En die neemt de Bijbel uitermate serieus. Zonden van nalatigheid, dat is jonge mensen iets niet doen. Iets niet doen. Soms is zonde Gods gebod overtreden. Is zonde de Nederlandse wet overtreden. Is zonde opstand vijandschap tegen God en de genade. Maar zonde is soms ook iets nalaten. Wat in het koninkrijk van God zo belangrijk is. En waarom hebben ze het niet gedaan? Er kunnen allerlei argumenten voor zijn. Maar uiteindelijk is het beslissende motief dat er in hun leven dus geen band aan de Heere Jezus was. Geen liefde voor Jezus, geen liefde voor zijn volk en voor de nood in de christelijke gemeente wereldwijd. Het oordeel gemeente wordt dus voltrokken op grond van praktische, dienstbare liefde voor God en de naaste. Want in die naasten, met name dus in de kring van de gemeente, van Gods kerk wereldwijd, ontmoeten we Jezus zelf. Ooit hing Jezus aan het kruis, jongens en meisjes. Je weet het. Jezus hing aan het kruis. En toen zei hij, ik heb dorst. Geef me te drinken. Aangrijpende woorden van onze zaligmaker. Hij heeft dorst. Op die diepe Bijbelse manier van het woord dorst. Verlangen. Geboren uit de diepte van het lijden. Ik heb dorst, zei Jezus. En vandaag klinkt die stem van Jezus in de nood wereldwijd. En zegt de Heere Jezus, geef mij te drinken. De dienst van een glas water, geef mij te drinken. Want ik ben dorstig geweest en u gaf mij te drinken. Ziet u dat? Jezus komt in heerlijkheid, volkeren verzameld, u, ik allemaal, boeken geopend, oordeel uitgesproken, Christus gaat scheiden, schapen, bokken, geloof, ongeloof, aangrijpende werkelijkheid. Waar zal ik staan? Welke kant? Links, rechts, schapen, bokken? Wil je dat überhaupt weten? Kijk dan gemeente naar dit glas water. Want het onderwijs van deze gelijkenis is samen te vatten in dit ene glas water. Dit is, zegt God, uw leven. En dit bepaalt je eeuwige toekomst. Dit is uw leven, zegt God. Zo kijkt hij er tegenaan. Wij kunnen daar op een heel andere manier tegenaan kijken. Maar God zegt, dit is uw leven. Als je jonge mensen, en die zijn er gelukkig in de christelijke kerk. Jongeren die zich afvragen, wat wil God met mijn leven? Wat is Gods plan, Gods bestek met mijn leven? De keuzes, de toekomst. Wat wil God met je leven? Dit. God zegt, dien mij in de dienst aan de naaste en de nood wereldwijd vanuit oprechte verbondenheid aan de Heere Jezus Christus. Dat is Gods weg met je leven. Nee, daar word je niet rijk van. Maar rijkdom telt in het koninkrijk van God ook niet. Daar word je niet beroemd van. Zoals tegenwoordig heel veel kinderen de droom hebben om later beroemd te worden. Televisie, sport, media. Van deze dienst jonge mensen, jongens en meisjes, word je echt niet beroemd. Op een enkele uitzondering na misschien. Word je hier gelukkig van? Kijk maar even naar de broeders van de kerkraad. Die op een bepaalde manier ook in de dienst van God staan. Word je hier gelukkig van? Ook niet altijd. Het is ook roeping. Is ook volharding. Is soms ook lijden om Christus wil. Maar werkelijk, lieve mensen, hier word je meer gelukkig van. Werkelijk meer gelukkig van. Dan van het najagen van de afgoden van onze tijd. Dan van het gaan voor de carrière, een namaken in deze wereld. Meer gelukkig van dan leven in dat cirkeltje wat altijd maar draait om ons eigen ik. En wat ons uiteindelijk ook zo ongelukkig maakt. De dienst aan God en de naaste, schreef iemand, is de meest zekere weg naar vast geluk en diepe vreugde in je leven. Zo werkt de geest dat. Dat als je God leert dienen. Ook in de praktische zin, diaconale zin van het woord. Dat als je God leert dienen. Dat je daar geluk in ervaart. Blij van kunt worden. Omdat je het oog mag richten op hem. Die onze koning is. De dienst aan God. De meest zekere weg. Naar geluk en vreugde. En daarom, gemeente, is het goed om naar dit glas water maar even te kijken. Als nou het eeuwig oordeel afhangt van de dienst van een glas water. Geloof en vrucht van geloof. Mag u dan vanmiddag zeggen, misschien heel gebrekkig, aarzelend, mag u dan vanmiddag zeggen, ja, dat is toch mijn leven. Was het niet zo van nature? Is zo geworden? Toen de Heer Jezus in mijn leven kwam? Toen het woord ging spreken? Toen de geest ging werken? Toen mijn hart werd omgebogen? Maar ja, toen werd dit mijn leven. En werd de dienst van God mij een liefdedienst. En zeker, het is met vallen en opstaan, met veel beperkingen, maar toch, Heere, dat is mijn voortdurend gebed, leer mij mijn leven in uw dienst besteden. Of zegt u, als je naar dit glas water kijkt, ja, dat is eigenlijk een terechtwijzing. Een aanklacht eigenlijk. Aanklacht voor ons. Als we, gemeente, zo druk zijn met van alles en nog wat in ons leven. En waar of niet, wat kunnen wij ongelooflijk druk zijn in ons leven met hele goede, zinvolle dingen. De zorg voor elkaar, voor het gezin en familie. Met de ontplooiing van je talenten. Werken, studeren, bijscholen. Met het op orde houden van je lichamelijke conditie en je mentale welzijn. Sporten, ontspannen, cultuur. Met het meeleven met elkaar in de gemeente. Druk, druk, druk. Ons leven kan zo vol zijn dat er geen plaats is voor de dienst van God aan de naaste in deze wereld en in de gemeente. Geen plaats voor de dienst van God en de naaste. Ooit zei Jezus, ik heb dorst, geef mij te drinken. Ooit zei Jezus, kom. Vermoeide en belaste druktemakers van deze wereld, kom. En als het gemeente niet tot deze overgave komt, dan zal de Heer Jezus dus zeggen, ga weg van mij. Dat wil hij niet. Wat hij wil, ja, wat hij werkelijk wil, is dat u leert om tot hem te komen, bij hem te blijven en hem en de wereld te dienen. Met kleine gebaren, kleine daden die het lijden verlichten. Als u zegt, ja, heb ik geprobeerd. Wat is het geworden? Viel mezelf tegen. Hart wilde niet mee. Weet u, het is bijna Pinksteren. Bijna Pinksteren. De Geest is gekomen om ons hart om te buigen. Gewillig te maken. En wat u niet lukt. Wat mij niet lukt. Dat kan de Heilige Geest in ons leven doen. Ons hart vernieuwen. Dat het weer levend wordt en krachtig wordt. Dat u er ook weer zin in hebt om God te dienen. Noem dat geestelijke vernieuwing. Noem het zoals u het noemen wilt. Maar dat is wat de Heilige Geest wil doen. En daar mag u dan ook om vragen. Een glas water. Een eenvoudig glas water. Heeft alles te maken met ons leven. Heeft alles te maken met onze eeuwige toekomst. Jezus komt in heerlijkheid, de volkeren verzameld, oordeel uitgesproken, schapen, bokken, scheiding. Aan welke kant zal ik staan? Nee, gemeente, dat antwoord is niet onduidelijk. Dat antwoord is echt niet onduidelijk. Waar mijn leven niet is ingewonnen. En als u andere woorden wil gebruiken, gebruik uw eigen woorden. Maar als mijn leven niet is ingewonnen voor deze dienst van de Heer Jezus. En ik mag geloven dat mijn leven daarvoor ingewonnen is. Maar als mijn leven daarvoor niet is ingewonnen, dan zal de Heer Jezus inderdaad zeggen, ga weg van mij. Maar als dit ons leven is. Als dit je leven mag zijn, jonge mensen. Echt het beste wat je in je leven kunt zoeken en kunt doen. Als dit je leven mag zijn. Dan is de jongste dag niet alleen maar de dag van de scheiding. Maar ook de dag van de volkomen verlossing. De Bijbel zegt er heerlijke dingen van. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Israël zalig. Gerechtigheid op aarde. Maar vooral de dag dat je die heerlijke erfenis mag ontvangen. Je staat voor de koning. En de koning zal zeggen, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor jou is bestemd al vanaf de grondlegging van de wereld. Voor eeuwig bij mij en met mij. En zolang Jezus vertoeft, wanneer hij komt, God weet het. Zolang we onderweg zijn, is dit ons gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, laat dat dan ons antwoord mogen zijn op de evangelieverkondiging van deze avond. Het hartelijke gebed, gewerkt door uw geest, dat we voor u mogen leven. Uiteraard binnen de mogelijkheden die er zijn voor de een anders dan voor de ander. En dat ons hart ja zegt tegen de dienst van een glas water als vrucht van het geloof in de Heere Jezus Christus. Een dienstbaar leven. Anders dan het leven dat we van nature leiden. Anders dan het leven dat zoveel mensen zoeken. Maar wel het leven van het koninkrijk. Het leven van de navolging van Jezus. Het leven waartoe de Heilige Geest brengt en ons bij bewaart. Indringende woorden hebt u gesproken, Heere Jezus. Om ons op het hart te binden wat de ernst is van de ontmoeting met u. Wij leven die tegemoet. We zullen voor u staan. We zullen de koning zien in zijn heerlijkheid. De bruidegom in zijn schoonheid. De goede herder die ons het evangeliewoord verkondigde en ons als schaap wilde leiden. Geef ons daar besef van. Verantwoordelijkheid voor. Opdat we inderdaad diep doortrokken zijn van die Bijbelse notie. Het einde komt. Jezus zal recht spreken. Paulus zegt, wij weten hoezeer God te vrezen is. En daarom bewegen we de mensen tot het geloof. En daar bidden we om, Heere. Werk dat geloof. Breng tot bekering. In ons leven. In onze gezinnen en families. In de gemeente. In de wereld. Ook in deze coronatijden. We bidden tegelijk. Dat u alle die u kennen wilt vervullen met de vreugde van deze dienst en de toewijding aan deze dienst. Zegen de diakenen die geroepen zijn de gemeente voor te gaan in de dienst van de barmhartigheid dichtbij en ver weg. En laten wij hun oproepen in geloof mogen volgen, mogen delen, mogen geven, mogen ontvangen, mogen bezoeken. Om zo daarin u te dienen. Niet om zo zalig te worden. Want u maakt zondaren zalig uit genade vanwege de gerechtigheid van de Heer Jezus. Maar als vrucht daarvan. We bidden samen voor de week die voor ons ligt. Wilt u nabij zijn en zegenen. Bij een rouwdragende familie. Bij de bidstond van Veense Kerken die deze week zal plaatsvinden. In het zoeken van contacten met gemeenteleden om pastoraat te bedrijven. Zegen door meneer Van der Ree. Als zijn werk inhoudelijk niet anders is, maar wel de omstandigheden waaronder hij en anderen het werk moeten doen. Zegen hem met zijn gezin. Hou ze dicht bij elkaar, dicht bij u in deze bijzondere tijden. Zegen de emeritiepredikanten die aan de gemeente zijn verbonden of in de gemeente meeleven. En dan meneer Visser, als evangelisatiepredikant in deze gemeente geplaatst en aan de gemeente verbonden. We bidden voor de wereld. De schepping zucht vanwege de corona-epidemie. En uw kerk zucht daarin mee. Het lijden van de tegenwoordige tijd. Die zoveel in onzekerheid en angst brengt. We bidden om een dam opgeworpen te zien tegen de verspreiding van het virus. Zeg een onderzoek gericht op genezing. Zijn hen die leiding geven, de regering, in de gemeenten, in de provincies, in al die bestuurslagen die over ons beslissen. Schenk ons genadig volharding, om geduld te hebben, de maatregelen serieus te nemen. En in het alles te beseffen dat u hierin spreekt met een roep om bekering, met een roep om bezinning. Waar zijn we in deze wereld mee bezig, met al die wereldwijde contacten en bewegingen? Maar ook met bezinning over de vraag wat in ons leven nu echt houvast geeft als we besmet zouden raken en ziek zouden worden. Zegen hen die in de zorg werken. We danken u voor hun toewijding, hun liefde, hun voorbeeldige inzet. En bidden dat u voortdurend kracht geeft om deze taken te vervullen. Dank voor de diensten van deze zondag. wil genadig wegnemen wat niet goed was. En in alle heerlijkheid vervullen tot uw eer wat uw zegen zou kunnen ontvangen. Opdat de gemeente wordt gebouwd. Ons leven een persoonlijke zegen ontvangt. En u de eer mag ontvangen. Koning van de heerlijkheid. Die komt. Eens als de bazuinen klinken. Eens als op de grote morgen. Wanneer u weet het. Maar als u komt in heerlijkheid. Dan bent u de koning. Die uw volk verlost. De bruidegom die uw bruidsgemeente thuis haalt. De vader. Die uw kinderen in de eeuwige vrijheid thuis brengt. De zaligmaker. Die de verlossing. Gewerkt aan het kruis en in de opstanding. Volkomen voltooid. Kom, Heere Jezus. Ja. Kom haastig. Amen. Ik mag u herinneren, gemeente, aan de mogelijkheid om uw gaven voor de dienst van God af te staan. Op de plaats waar normaal gesproken de collecte wordt gehouden. God zegene ons in het geven. En dan zingen we als slotlied uit Psalm 96, de verzen 7 en 9. Psalm 96, 7 en 9. Gemeente en gasten, verhef uw harten tot God en ontvang in geloof zijn onmisbare zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en jullie allen. Amen.